Dit is aflevering 9 van The Trump Trials. Met wederom Raymond Mens als Amerika-kenner en host Boudewijn van Eijk. Dit keer gaan we het hebben over de zwakke en sterke punten in deze Manhattan-case. Boudewijn, als we daarmee beginnen, wat is jouw eerste reactie hierop?
Dat er meer sterke punten voor de aanklager zijn dan zwakke punten. Maar dat ik toch wel wat kansen zie voor de verdediging van Trump.
Raymond, ja,
daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik kan heel lang toelichten waarom dat is, maar kunnen we ook gewoon weer verstaan misschien. Kijk, ik denk dat ze inderdaad, als het gaat om de getuigen en alle dingen die Trump gezegd heeft en alle dingen die qua documenten zijn uitgelekt, dat ze een sterke zaak hebben. Maar als het gaat, we hebben de vorige aflevering heel veel gesproken over wat nou juryrechtspraak is en hoe dat werkt. Ja. Ja, dan toen heb ik ook al gezegd, dan kun je best het argument maken vanuit Trump dat ja, weliswaar die betalingen zijn gedaan, maar met heel andere redenen. En probeer maar eens onomstotelijk vast te stellen dat dat niet zo is. En we hebben toen ook vastgesteld tijdens die aflevering dat je van al die juryleden er eigenlijk maar eentje nodig hebt die zegt van ja, ik vind dat toch niet overtuigend. Ik ga niet mee in bijvoorbeeld een veroordeling. Ja. En dan ben je er al. Dus ik zie wel degelijk kansen. Ja. Maar ik weet niet of jij datzelfde bedoelt of iets anders.
Ja, ik denk dat wij misschien wel verschillende zwakke en sterke punten zien, maar daar komen we wel op. Misschien is het goed voor de luisteraars om nog even heel kort uit te leggen waar het nou precies om gaat in deze zaak. Wat er nou precies wel of niet bewezen moet worden. Want dat is wel handig om die context even mee te geven.
Ja, Boudewijn, maar zie jij dan ook kansen voor de advocaten van Trump om deze zaak dan ook te winnen?
Ja, die zie ik wel degelijk. Maar daarvoor is het denk ik wel nodig om het begrijpelijk te maken dat ik even iets meer context nog geef en dat ik even in herhaling ga van wat er in deze zaak bewezen moet worden. Waar gaat het om? In 2016 waren er verkiezingen. Trump was een van de kandidaten. Trump had een bedrijf ingeschakeld om ervoor te zorgen dat als er negatieve informatie over hem naar boven kwam, om die te ontdekken en vervolgens die informatie buiten de media te houden. Ja. Zodat het niet bij potentiële kiezers bekend kon worden.
Nou, dat ging ook deels via zijn vriend, namelijk de eigenaar van de National Enquirer. Hè?
Ja,
zeg maar de Amerikaanse
story. Ja.
Die dat soort tips natuurlijk krijgt, hè? Want dat is, die is verkoper van een roddelblad. Maar als die tips dan over zijn vriendje Donald gingen, dan ging hij ze niet afdrukken, maar dan belde hij zijn vriend en zei hij van, hé, moet je luisteren, dit verhaal wordt bij u aangeboden. Wat zullen wij daarmee doen?
Ja, en de critici zeggen dat dat natuurlijk tegen alle journalistieke normen en waarden ingaat. Ja, want dat, de journalistiek is er nou juist om dat soort dingen wel naar boven te brengen en te publiceren.
Eens, maar het is niet strafbaar.
Nee, het
je
is niet strafbaar.
Je mag als eigenaar van het magazine zelf bepalen wat je wel en niet wil plaatsen. En een reden om iets niet te plaatsen mag zijn omdat het jouw vriend schaadt.
Ja,
dat mag.
Precies. Nou, en op enig moment komt naar boven dat Trump lang voor 2016 twee affaires heeft gehad met twee dames. Die willen dat naar buiten brengen. Trump en zijn campagneteam willen dat voorkomen, omdat ze denken dat het kiezers kan kosten. En zorgen er dan voor dat aan deze dames zwijggeld wordt betaald, zodat met hun kan worden afgesproken dat ze het niet naar buiten brengen.
Ja, en daar moet bij worden opgeteld dat dit speelde in de weken voorafgaand aan die verkiezingen. En dat zijn ook de weken waarin de beruchte tape uitlekte van Trump in de bus.
Ja.
Opgenomen door het programma Access Hollywood, zeg maar de Amerikaanse RTL Boulevard.
Ja.
Waarin Trump zei over een vrouw, als je haar bij de pussy grijpt, dan vindt ze dat niet alleen maar leuk. Ze staan het allemaal toe, want if you're a star, they let you do it. Hè? De beruchte grab 'em by the pussy tape.
Ja. Ja.
Dus Trump zat wat dat betreft al in de problemen. En dit erbij kon dodelijk zijn.
Ja, nou, dat beseft hij dus zich heel erg goed. Zijn campagneteam gaat dan aan de slag. En ook het bedrijf wat hij had ingeschakeld om die informatie achter te houden voor het publiek. En uiteindelijk wordt aan Stormy Daniels dan $130.000 betaald. Die $130.000 die wordt op dat moment niet door Trump of de Trump-organisatie betaald, maar door zijn toenmalige advocaat Michael Cohen, die nu een enorme belangrijke getuige in deze zaak is.
Ja.
En die betalingen die vinden plaats voordat de verkiezingen uiteindelijk plaatsvinden. Ja. In november 2016. Ja.
Tot zover, als ik het goed heb, nog niks echt strafbaars. Wel heel veel ongebruikelijke dingen.
Klopt.
Ik zou als advocaat zelf nooit $130.000 voorschieten. Zeker niet voor Trump.
Nee.
Maar niks strafbaars.
Nee, eens. Maar dan in 2017 gaat het wel strafbaar worden. Want Dan zegt Michael Cohen, ik heb die $130,000 voorgeschoten. Hoe gaan we dat verrekenen? Ja. Dan is Trump inmiddels gekozen. Die zit in de Oval Office. En die heeft dan een bespreking met de CFO. Dus de financiële man van de Trump-bedrijven. Met Trump zelf en met Michael Cohen. En dan spreken ze een aantal dingen af. Waarvan strafrechtjuristen zeggen, dat is strafbaar. Want ze spreken dan af. Michael, jij gaat mij een factuur sturen als advocaat. Voor juridische adviezen die je hebt gegeven, ik zeg maar in de maand februari, maart, april, mei, et cetera, 2017. Die factuur heeft een bepaald bedrag. Ik betaal die factuur aan jou en per saldo word jij terugbetaald voor de $130,000 die je aan Stormy Daniels hebt betaald. Wat er op de facturen staat, wat er op de cheque staat en wat er uiteindelijk in de boekhouding van de bedrijf van Trump terechtkomt, weerspiegelt dus niet de waarheid. Want Michael Cohen heeft in die maanden geen juridische adviezen gegeven. Het was alleen maar bedoeld om die $130,000 die hij had voorgeschoten, om die op enige manier terug te betalen. Daar gaat uiteindelijk nu deze strafzaak over.
Ja, nee, wat wel grappig is, dat ik dit ook beschreven heb, zo ongeveer ook in samenspraak hoe dat ging met de National Enquirer in mijn boek Lang Leven Trump, als het gaat over de seksschandalen die Trump heeft en waarom hij daar in de ogen van kiezers toch mee wegkomt. Ja, dat is nog ooit iets waar ze denk ik ook een film of een serie van gaan maken, want het leest natuurlijk ook wel een beetje als een spannend jongensboek.
Ja.
We hebben het een paar keer gehad over die serie over O.J. Simpson. Ja. Die maakt onderdeel uit van American Crime Story. Dat is eigenlijk een soort reeks series over misdaden die in de jaren 90 plaatsvonden. Nou, O.J. Simpson is daar de meest bekende van, maar het schandaal rondom Monica Lewinsky hebben ze ook in 10 afleveringen gegoten en ook de moord op Gianni Versace. En ja, dit is nou net, het heeft dan wel niet in de jaren 90 afgespeeld, maar ook iets waar je natuurlijk over 10, 20 jaar een hele mooie serie van kan maken.
Ja, zeker, ja. Zeker. Nou, die zal er zeker komen. En daar gaat ook het hele proces dan natuurlijk een rol in spelen. Ja. Dan even terug naar waar het juridisch precies om gaat. Je zou denken dat als je vervolgd wordt voor het opstellen van valse facturen en valse checks en die vervolgens in je boekhouding verwerken, dat je vals het in geschrift pleegt en dat dat een misdrijf is en dat je daarvoor vervolgd kan worden. Zo zou dat in Nederland zijn. Maar in de staat New York is het enkele feit dat je facturen of checks vervalt, is een overtreding. En wat is nou het verschil tussen een overtreding en een misdrijf? Een overtreding moet je zien als bijvoorbeeld een verkeersovertreding. Dus je rijdt te hard. Je krijgt daar een boete voor, die betaal je. En als je het niet al te gortig hebt gemaakt, loop je daarmee geen strafblad op. Als je het daar niet mee eens bent, dan zou je uiteindelijk bij een rechter kunnen uitkomen. Maar in principe kom je voor overtredingen niet snel bij een strafrechter uit. En dat is in New York voor het vervalsen van facturen en vervalsen van checks ook het geval. En dan kan je niet zo'n zaak optuigen zoals nu bij de Manhattan case is gebeurd. Dat kan wel als je die overtredingen eigenlijk kan promoveren, zoals ik dat noem, naar misdrijven. Dus je zegt, het is niet alleen maar een overtreding, het is ook een misdrijf. En die redenering die kan je volgen als je zegt dat die overtredingen zijn begaan om een ander misdrijf te plegen of om een ander misdrijf te verhullen. Dus te voorkomen dat dat andere misdrijf bekend zou worden. En de combinatie die Alvin Bragg, de aanklager in deze zaak, daarvoor heeft gemaakt, is de volgende. Hij zegt, het vervalsen van die boekhouding en van die facturen is gebeurd om uiteindelijk de kiezer die in 2016 moest stemmen op Trump of op Biden, onwetend te houden van het feit dat Trump die twee affaires had gehad. Ten tweede, zegt Alvin Bragg, is het opstellen van valse facturen kan ook leiden tot het heffen van te weinig belastingen. Omdat deze facturen uiteindelijk als kosten zijn opgevoerd door de ondernemingen van Trump, terwijl die werkzaamheden door de advocaat Cohen helemaal niet verricht zijn. Want het ging alleen maar om een betaling van zwijggeld. Dus die lichtere vergrijpen, om het zomaar uit te drukken, die worden eigenlijk zwaardere vergrijpen. Daarom heb ik het over promoveren. En die worden daardoor misdrijven. Dus die worden daardoor zwaarder bestraft. En alleen als Alvin Bragg erin slaagt om dit te bewijzen, dat het met deze intentie allemaal is gedaan, kan het een misdrijf worden en kan er dus een zwaardere straf worden opgelegd en kan deze hele zaak worden opgetuigd.
En daar komt bij dat als het met die intentie is gedaan, namelijk om die informatie bij kiezers weg te houden, dan is het ook een campagneuitgave.
Ja, precies.
Dus dan moet dat ook gemeld worden als jij je kwartaalcijfers presenteert, exact, van je campagne en je laat zien wat er binnenkomt en allemaal uitgaat.
Ja, en daar zijn dus de verkiezingswetten ook overtreden.
Ja.
En dat is dus...
Dat zijn landelijke wetten.
Precies. Ja, en dat is dus een ander misdrijf dan een valse administratie, ja, voeren. En daardoor krijgt die overtreding eigenlijk een veel zwaarder karakter.
Ja. Ja.
Maar dat is juridisch best wel een sprong die gemaakt moet worden. Ik noem dan een soort paardensprong. Ik zal dat zo nog uitleggen.
Ja, en je legt dat heel goed uit, maar desalniettemin kan ik heel goed mij voorstellen dat veel Amerikaanse kiezers denken, zelfs kiezers die niet zozeer positief over Trump gestemd zijn, van ja, moet je luisteren, dit is gebeurd in 2016. Ze hebben daar niks mee gedaan. Het is nu 2024 dat dat een keer gaat dienen. Dus ze zijn pas een paar jaar geleden met die zaken begonnen. Het gaat over het valsheid plegen in geschriften. Dat wat Trump iedere week wel doet. En wat trouwens ook heel veel andere mensen in New York doen. Het is allemaal niet goed. En natuurlijk had Trump misschien daarvoor een boete moeten betalen. Maar is dit nou zo'n groot misdrijf dat je daar mogelijk voor achter slot en grendel moet? Daar komt nog bij dat in de publieke perceptie natuurlijk meespeelt dat er andere zaken rondom Trump spelen die wel degelijk van heel groot belang zijn. Neem het meenemen van staatsgeheime documenten naar de badkamer van Mar-a-Lago. Of het mogelijk aanzetten tot een bestorming van het kapitool, om maar een paar dingen te noemen.
Ja, klopt. Ja. Nou, en Alvin Bragg die moet dus niet alleen bewijzen dat Trump die valse checks heeft opgesteld of die valse facturen heeft laten opstellen. Maar hij moet ook bewijzen, en dat moet dan uiteindelijk zonder redelijke twijfel zijn, hè, dus beyond reasonable doubt, dat hij dat heeft gedaan met de intentie, met de opzet zouden wij zeggen, om die verkiezingswetten ook te overtreden en mogelijk ook die belastingwetten. Daar kom ik later ook nog even op terug. Ja. En met name in het bewijzen van die opzet, dat hij iets heeft gedaan in 2017, wat dus de opzet had, wat uiteindelijk in 2016 is gebeurd. Namelijk in 2016 waren die verkiezingen. Ja. Daar zit volgens mij een behoorlijke kans voor de verdediging van Trump om die zaak te winnen. En ik zal dat nog even goed uitleggen.
Mag ik nog even toevoegen dat daarbij komt, dat zijn mensen misschien al vergeten, dat deze zaak eigenlijk al vrij snel na de verkiezingen in de media ging rollen. En dan heb ik het over de verkiezingen van 2016. Omdat Stormy Daniels een advocaat in de arm had genomen, namelijk Michael Avenatti.
Ja.
En Michael Avenatti was een beetje zo'n Italiaanse New Yorker die ook bijna zomaar uit de Soprano-serie had kunnen stappen. Die had heel veel bravado, zoals ze dat daar zouden zeggen.
Ja.
En die ging talkshow na talkshow na talkshow af om te beargumenteren dat Trump deze overtreding begaan had. En die deed het op een hele charmante manier. Maar uiteindelijk is hij zelf in de bak terechtgekomen, omdat hij Stormy Daniels zou hebben opgelicht.
Ja.
En trouwens ook nog een groot bedrijf Nike zou hebben proberen af te persen.
Ja, voor bijna 20 miljoen euro.
Dus dat zijn natuurlijk allemaal wel dingen die Trumps advocatenteam kan gebruiken. Ook al speelt Avenatti hier verder bijna geen rol meer in. Om toch te zeggen van ja, deze zaak hangt van allerlei loesje figuren en allerlei andere dingen aan elkaar.
Ja. Dat waren ook geen misselijke straffen, want dat was eerst 2,5 jaar, daarna 14 jaar.
Ja.
En dus dat is nogal wat. Oké, dan even terug naar die intentie. En Rick, als het ingewikkeld wordt, dan krijg ik wel een seintje. Dan kunnen we kijken of we het nog op een andere manier kunnen uitleggen. Ik heb net aangegeven dat het erom gaat om te bewijzen dat op het moment dat Trump die checks vervalste en die facturen vervalste, hij de intentie had om een ander misdrijf te plegen of te verhullen. Nou, eerst even naar het plegen van het misdrijf. En dat misdrijf zou dan met name zijn, want daar gaat het Alvin Bragg natuurlijk om, dat hij die verkiezingswetten al heeft overtreden. Als hij eventueel die belastingwet heeft overtreden, ja, dat is natuurlijk niet interessant. Dat is een beetje een Al Capone variant, hè? Ja. Die moest vervolgd worden voor het illegaal binnenbrengen van alcohol, maar die ging uiteindelijk voor een belastingdelict.
Ja.
Maar dat zal nu door Trump echt als een overwinning worden gezien. Dus dat laat ik even buiten beschouwing. Nog los van het feit dat je over de fiscaliteit van dingen, dus hoe dingen belast moeten worden, ook allerlei verweren kan voeren die niet interessant zijn om hier allemaal te vermelden, maar die ook tot eindeloze pleidooien kunnen leiden. Even terug naar dat plegen van een strafbaar feit. op het moment dat hij die checks ondertekent, dat is de datum waarop een strafbaar feit wordt gepleegd. Dan is het inmiddels al minimaal februari 2017. Op dat moment kan die niet meer het andere misdrijf, namelijk het overtreden van verkiezingswetten, kan die niet plegen. Want hij is immers al verkozen in 2016. Dus als ik advocaat van Trump was, zou ik dat in ieder geval alvast gaan aanvoeren. He, want er zijn twee varianten. Je pleegt dat misdrijf op het moment dat je die valse checks opmaakt. Dan moet Alvin Bragg bewijzen dat je dat doet om die verkiezingswetten te overtreden. Dat kan op dat moment niet meer. Want hij is dan al verkozen. Wat wel kan, is dat hij dat doet met een soort terugwerkende kracht. Namelijk om wat er in 2016 is gebeurd. Namelijk het niet juist verantwoorden van die campagnegelden, et cetera. En dat was toen, in 2016, het overtreden van die verkiezingswetten.
Ja, en daar dan komt het moment dus ook ter sprake dat Michael Cohen, de voormalige advocaat van Trump, helder moet maken dat de opdracht van Trump toen al kwam.
Precies.
En dat er toevallig later inderdaad een misdrijf is gepleegd, omdat het toen terugbetaald moet worden. Toen werd het misschien officieel, maar de opdracht van Trump kwam al voor de verkiezingen.
Ja.
Dat moet hij helder zien te maken.
Ja, dat moet hij helder zien
en te daarbij maken. Speelt als rol onder andere dat geluidsfragment een rol.
Ja, exact. Nou, ik denk dat het een goed moment is om die audiotape even te laten horen. Om dat misschien even voor de mensen toe te lichten. Dat is een gesprek van april 2016 tussen Trump en Michael Cohen. Het is niet van hele goede kwaliteit, maar toch is het nog wel goed te horen wat er allemaal gezegd wordt. Dat is op dat moment dus een gesprek tussen advocaat-cliënt. Dat is in principe beschermd. Maar omdat Michael Cohen zelf vervolgd is, heeft zijn advocaat die tape vrijgegeven. Omdat hij vindt dat dat ontlastend is voor Michael Cohen. En in die tape wordt gesproken over de constructie die later in 2016 uiteindelijk wordt neergezet.
It is a big night here. I'm Chris Cuomo. Welcome to Primetime. We have one of the Michael Cohen tapes, the secret recording of President Trump back in 2016 made by Cohen, in which he and then candidate Trump discuss arrangements surrounding a payment to former Playboy playmate Karen McDougal that was made by a third party, David Pecker, as head of the National Enquirer. This all happened in the months before the election. Now, this is not a great quality recording, and that will be relevant to its analysis.
Told you about Charleston. I need to open up a company for the transfer of all of that info regarding our friend David, you know, so that I'm going to do that right away. I've actually come up and I've spoken to Alan Weisselberg about how to set the whole thing up with funding. And it's all the stuff, all the stuff, because, you know, you never know where that company, you never know where he's going to be. Correct. So I'm all over that. And I spoke to Alan about it when it comes time for the financing, which will be.
Listen, what financing?
We'll have to pay you. So
I'll pay with cash.
No. I got no.
Ja, dat het ook zomaar een scène uit de Sopranos kunnen zijn. Je merkt hier vooral de onderdanige rol, vind ik, van Michael Cohen. Die niet alleen de advocaat van Trump was, eigenlijk ook zijn fixer.
Ja.
Ik weet nog wel dat Trump tot president gekozen werd. Toen had hij in één keer onder zijn e-mailhandtekening President of the United States of America staan. Ik bedoel, die man die werd ook heel belangrijk ineens door Trump. En weet dat bij Trump het allerbelangrijkste loyaliteit is.
Ja.
Zoals dat bij Tony Soprano ook zo is en bij Al Capone ongetwijfeld ook.
Ja.
Waarbij ik niet Trump meteen met de maffiabaas vergelijk, maar de werkwijze van de Trump-organisatie is wel heel vergelijkbaar, vind ik, met zo'n maffiafamilie. En dus is het allerbelangrijkste loyaliteit. En je ziet hoe erg hij Trump aan het pleasen is hier. Hè?
Ja.
Ik moet dit doen. En eigenlijk zegt hij dan meteen al, maar ik heb het eigenlijk ook al gedaan. En het zat allemaal al klaar en heel erg onderdanig.
Ja, ja, wat... het gaat met name om het laatste stukje van de audiotape. En het is net niet helemaal goed te horen wat Trump daar zegt. Maar in de aanklacht van de Manhattan case is dat transcript helemaal uitgewerkt. En waar het om gaat, is dat, voor de aanklagers althans, is dat Trump aan het einde aan Michael Cohen vraagt, wat moeten we hiervoor betalen? En dan zegt hij 150, en dan bedoelt hij $150.000 mee.
Ja.
En dan zegt hij vervolgens ook, kunnen we cash betalen? Waarop Michael Cohen zegt, nee, dat kan in ieder geval niet. Nee. Nou, en waar men met name ook over valt, is natuurlijk die cashbetaling. Wat men zegt, ja, dat is alleen maar voor de Sopranos weggelegd, om het zomaar even uit te drukken. Ja. Deze tape is in de aanklacht opgenomen. En die is heel erg belangrijk om die intentie die ik net besprak, die Alvin Bragg dus moet bewijzen, hè, die intentie om niet alleen die checks te vervalsen, maar ook om die verkiezingswetten te overtreden. En dan met name voordat die werd gekozen, om die aan te tonen. En dat is het, blijf ik het juridische probleem vinden, dat de overtreding die in de aanklacht staat, die is gepleegd in 2017. Terwijl het misdrijf wat eraan gekoppeld moet worden, zou in 2016 zijn gepleegd. Ja. Dus je moet met een soort achterafredenering gaan werken. Ik weet ook niet precies hoe dat helemaal wordt uitgewerkt. Maar daar liggen absoluut mogelijkheden voor de advocaten van Trump om verdediging te voeren. Ja. En dan zijn er nog twee andere. En jij moet zomaar even, Raymond, aangeven welke zwakke en sterke punten jij nog ziet. Wat ook wel een punt is, en dat heeft ook wat te maken met wat ik net die paardensprong noemde. Hè, dus het promoveren van een overtreding via toch een beetje gekunstelde juridische redenering naar een misdrijf. Daarvan hebben de advocaten van Trump al gezegd, door dit kantoor van het Openbaar Ministerie in Manhattan, dus de Manhattan DA's Office, zijn er niet veel vergelijkbare zaken aangebracht die in de kern bestonden uit het vervalsen van bedrijfsadministratie. Want alleen die overtredingen zijn in de aanklacht genoemd. En de misdrijven die daar vervolgens aan gekoppeld moeten worden, zijn verder niet uitgeschreven in de aanklacht. En die advocaten zeggen, denk ik terecht, ja, dat hebben jullie helemaal nog niet vaak gedaan. Er zijn wel vergelijkbare gevallen waar administratie van een bedrijf is vervalst. Maar daar heb je dit niet toegepast. En dat zeggen ze natuurlijk om vervolgens weer die stap te maken naar, dit is een heksenjacht, dit is een politieke vervolging, et cetera, et cetera. Zie je dat ook zo, Raymond?
Ja, dat zie ik ook zo. Moet ook bij aangetekend worden dat de man die dit allemaal in werking heeft gezet is Alvin Bragg. Dat is de openbare topman van het Openbaar Ministerie daar. Die is gewoon gekozen in zijn functie, want zo werkt dat in Amerika. En dat is een democraat. Ja. En die heeft ook gezegd, we gaan Trump proberen te pakken. Mag hij doen, is allemaal niet illegaal. Alleen dat maakt wel het argument voor die heksenjacht sterker. En ik denk inderdaad ook dat dit de argumentatie van de advocaten. Kijk, ze hebben twee kanten die ze op kunnen. Ofwel, het is een heksenjacht, zoals jij het net ook uitlegt. En daaronder kan natuurlijk vallen dat je zegt van ja, die betaling is gedaan om te voorkomen dat Melania af zou weten, hè, van wat daar allemaal speelde. En dat maakt dat het feit dat dit nu toch gebracht wordt, dat het dan toch een heksenjacht genoemd kan worden. En nogmaals, maar één jurylid hoeft het daar uiteindelijk mee eens te zijn. En er komt geen veroordeling uit.
Nee. En de grote vraag is natuurlijk ook, en er wordt heel veel over gespeculeerd in de Amerikaanse pers, gaat Trump nou wel of niet verklaren? Gaat hij er wat over zeggen? Ja. Als ik zijn advocaat was, dan zou ik hem in ieder geval over, als het gaat om de checks en de facturen, daar zou ik hem niks over laten verklaren. Want als hij daarover moet verklaren, moet hij dat eigenlijk gewoon toegeven. Want dat staat op zich wel vast. Maar dan, en dan wordt weer interessant, die stap, die paardensprong naar die andere misdrijven, daar kan hij natuurlijk wel het nodige over zeggen.
Ja.
Want dat past helemaal in zijn politieke strategie. En het is toch niet uitgesloten, want de ene dag lees ik van nou, hij gaat niet verklaren, maar gisteren las ik toch weer anderen die zeiden van nou, ik sluit niet uit dat hij toch op de witness stand nog een plekje gaat innemen. Ja. Dat hij daar misschien toch wat over gaat zeggen. Dus dat wordt wel heel interessant om dat te gaan volgen.
Ja, ik weet het ook niet, maar ik verwacht overigens dat hij dat niet gaat doen. Omdat het risico wel erg groot is. Hè. Trump staat er niet onbekend dat hij binnen de gebaande paadjes van de door hem advocaat ingegeven route blijft. Weet je wel? Dus die gaat daar overheen. Bovendien moet hij daardoor ook heel veel. Kijk, dan zou hij moeten toegeven dat hij inderdaad die betalingen gedaan zou hebben. Ik weet wel dat het op tape staat, maar het komt toch zwak over. Als hij persoonlijk ook nog eens moet toegeven dat hij niet wilde dat Melania er vanaf zou weten, dat is ook niet fijn. Dus ik zie eerlijk gezegd geen enkele reden om hem dat te laten zeggen. Sterker nog, als hij los wil gaan op die rechtszaak, dat doet hij al buiten de rechtbank. En dat krijgt de jury ook wel mee.
Ja,
dus ik denk dat het niet nodig
wel,
is.
Ja. Ja.
Maar, Raymond, is hij ook de persoon die echt zijn mond kan blijven houden, ook binnen in de rechtszaal?
Ja, want dat heeft hij in andere zittingen tot nu toe ook gedaan. Eigenlijk altijd.
Ja. Dus, ja, dat klopt.
Dat kan wel.
Wat vind je eigenlijk van het feit, dat viel me ook nog op, dat Alvin Bragg heeft natuurlijk de aanklacht geschreven en ondertekend. Maar hij laat het werk nu over aan wat ze noemen line prosecutors. Dus dat zijn twee ervaren collega's die op zitting zitten en daar eigenlijk al het werk doen.
Ja. Vind ik logisch. En dat zou ik in zijn schoenen staand ook gedaan hebben. Omdat, ja, nogmaals, hij een democraat is. En ook niet heel, niet volledig, maar voor een deel wel campagne heeft gevoerd met van we moeten Trump aanpakken. Dus als jij dat nog eens dan helemaal zelf gaat uitvoeren ook. Dan wordt het echt zo'n. Dan is het veel makkelijker voor Trump om te zeggen dat het een politieke heksenjacht is. In plaats van dat andere mensen die eigenlijk niemand kent, dat gaan doen. Want Alvin Bragg is gewoon iemand die elke dag wel met. Foto en al op Fox News te zien is. En de achterban van Trump weet echt wel wie dat is.
Ja.
En deze mensen die het nu uitvoeren zijn natuurlijk onbekende Amerikanen. En als ik hem was, zou ik dat ook doen. Want anders word jij de bliksem afleider.
Ja. Ja, en het voordeel van hem is denk ik ook dat hij uiteindelijk wel in de media gewoon commentaar eventueel kan geven. En daar ook niet op wordt afgerekend in de zittingszaal. Ja. Dat is natuurlijk wel een voordeel.
Zou ik als ik hem was trouwens ook niet doen.
Nee, zou ik ook niet al te veel doen. Ja. Maar als het nodig is, zou het toch nog kunnen.
Ja.
En hij kan ook van afstand natuurlijk zijn collega's eventueel nog een beetje coachen en aan sturen.
Ja,
dus ik vind dat eigenlijk wel een slimme oplossing om dat zo te doen.
Zeker.
Ik heb zelf ook als advocaat het heel onprettig gevonden als ik in mijn toga bij de rechters allerlei dingen moest zeggen om dan als de toga uitging bij de pers ook nog een heleboel te moeten toelichten.
Ja, heel veel advocaten in Nederland daar toch geen moeite mee.
Nee, die hebben er geen moeite mee. Ik vond het altijd heel prettig om dat gewoon een communicatieadviseur over te laten. Zoals jij. Hè, bijvoorbeeld om dat te duiden. Ja, als je daar dan weer wat zegt waar de rechter over kan vallen, moet je dat weer gaan uitleggen, et cetera, et cetera. Ja, dus soms is het wel goed om die rollen wat dat betreft van elkaar te onderscheiden. Zie jij nog meer zwakke of sterke punten in de zaak anders dan degene die ik heb genoemd?
Nee. Wat ik eerder zei, voor mij is het belangrijkste dat je maar echt moet kunnen aantonen dat dit gedaan is om die verkiezingen te beïnvloeden. Terwijl je als advocatenteam van Trump heel makkelijk duidelijk kan maken dat iedere kiezer al vanaf dag 1 van de campagne van Trump, en die begon in mei 2015, toen kwam hij van die gouden roltrap af in Trump Tower, wist dat Trump er allerlei affaires op nahield en playboy leven leidde. Dus je kan heel makkelijk beargumenteren dat dit is iets is wat de gemiddelde Amerikaanse kiezer wel wist. Dus dat dit, zeg maar, onder het tapijt geschoven moest worden. Dat is lastig te bewijzen.
Het leuke is dat jij het juridisch gezien ook weer over die intentie hebt.
Ja.
He, die intentie van hem toen hij die checks vervalste, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dat met terugwerkende kracht dus daarom was.
Ja.
En dat is best een lastige dobber, hoor.
Ja, en daar komt nog bij, even los van zijn vrouw Melania, voor wie dit natuurlijk wel een beschamende periode is. Want zij steunt Trump door dik en dun. Hè. Zij is politiek gezien heel belangrijk voor hem. Dus dat zij dit op haar bordje krijgt is niet fijn. Tegelijkertijd kan Trump natuurlijk ook gewoon het argument maken, of de advocaten van Trump, dat dit niet in de media moest komen om gewoon de merknaam Trump te beschermen.
Ja.
En dat weer los staat van die verkiezingen, want de merknaam Trump was al gigantisch groot voor die verkiezingen.
Ja.
Dus je kan ook nog, als het niet om Melania zou gaan, het argument maken dat dit de merknaam Trump niet kan beschadigen.
Ja.
En daarom hebben ze dit gedaan, maar dat niks met die verkiezingen te maken had.
Ja.
Sterker nog, hè, je kan zeggen Trump heeft die betaling, maar goed, dat heb je net zelf ook gezegd, pas na de verkiezingen.
Precies, trouwens. Ja.
Ik geloof wel trouwens dat er nog een verhaal omheen zat. Dat ze hebben geprobeerd het te rekken, hè, met Stormy Daniels om haar na de verkiezingen te betalen.
Ja,
dat achteraf natuurlijk slimmer geweest. Maar zij had destijds al die advocaat in de hand, Michael Avenatti.
Ja.
En die heeft natuurlijk ook gezegd van maar als wij niet voor de verkiezingen dat geldbedrag krijgen. Hè, je kan nu $130.000 krijgen. Is dat straks niks meer waard?
Nee.
Want dan wat Trump is Trump. Lees, Trump is heel gierig.
Ja.
Je hoorde ook in het audiofragment net even met Michael Cohen dat Trump eigenlijk pas gaat luisteren als Michael Cohen zegt over de financing. Wat? Daarvoor luistert hij eigenlijk half.
Klopt,
over de financing gaat.
Klopt helemaal.
Spitst hij zijn oren.
Als
Avenatti had ook wel door, de advocaat van Stormy Daniels, dat als zij niet betaald werd voor de verkiezingen, dat Trump gewoon nooit betaald had.
Nee, dat denk ik ook.
Ja.
Nou goed, dan nog even het spoorboekje van deze zaak en de komende afleveringen die we nog gaan maken. Het is vandaag woensdag 17 april en morgen donderdag en vrijdag zullen ze verder gaan met de juryselectie. Nou, we hebben al eerder gezegd, ze hebben er nu al 7, nog 5 te gaan en misschien nog 2 of 3 reserves. Dan zou het zo kunnen zijn dat volgende week de opening statements in die zaak plaatsvinden. En dat betekent dat de aanklager daar eigenlijk zijn zaak presenteert en dat de advocaten een klein beetje aangeven hoe zij tegen de zaak aankijken. Daar mag nog lang niet alles op tafel worden gelegd, hè, want je moet heel voorzichtig omgaan met wat je aan de jury meegeeft voordat het bewijs gepresenteerd wordt. Want na die opening statements, dan zullen alle getuigen, en ik denk niet dat er al te veel deskundigen zullen zijn, want het is niet echt nodig, in deze zaak gehoord gaan worden. Dat gaan we natuurlijk allemaal op de voet volgen. En als dat allemaal voorbij is, dan krijg je de pleidooien eigenlijk van de aanklagers en de advocaten. Ja. En dan zal de jury uiteindelijk moeten gaan beraadslagen. Tenzij er, en dat hebben we ook al in een andere aflevering uitgelegd, er een Rule 29 uitspraak zou komen. Dus dat deze rechter ineens iets vindt waarvan die zegt, dat kan nooit tot een veroordeling leiden. En dat hij ineens een uitspraak doet. En dan is het voor Trump helemaal voorbij in deze zaak.
Ja. Als er een uitspraak komt die, want stel dat Trump schuldig wordt bevonden, dan verwacht ik eerlijk gezegd dat daar dan een boete aan ten grondslag komt te liggen. En ik verwacht geen zelfstraf. Maar goed, misschien dat jij kan zeggen hoe jij dat ziet. Dan kan Trump natuurlijk ook nog in hoger beroep.
Ja.
En dan zal de zaak pas dienen na de verkiezingen. Dus dan gaat deze zaak eigenlijk op dezelfde hoop als al die andere zaken. En kom ik opnieuw terug op het punt wat ik ook in de vorige aflevering maakte. Dat eigenlijk de Amerikaanse kiezer in november de jury is.
Ja.
Die kan al die zaken op één hoop gooien en afwegen of Trump daarvoor moet opdraaien of niet.
Ja. Ja, kijk, ik denk dat het wel iets minder dan een boete wordt. Maar het zal misschien een voorwaardelijke straf worden. Of een werkstraf of iets dergelijks. Maar er gaat zeker hoger beroep worden ingesteld.
Ja.
Ook op dat moeilijke punt wat ik heb uitgelegd over die paardensprong. En dat gaat ook zeker naar de Supreme Court.
Ja.
Dus voordat hier een onherroepelijke uitspraak in is. Dan is Trump al misschien wel weer 4 jaar president geweest.
Precies.
Dat kan zomaar gebeuren. Nou, we blijven deze zaak natuurlijk volgen op de voet. We zullen in aflevering 10 daar natuurlijk een update van geven. Maar Raymond, ja, ik hoop dat je zeker nog een paar keer kan terugkomen. Want het is toch erg goed elke keer weer om jouw insteek bij dit alles ook te horen.
Nee, ik vind het heel leuk en interessant. En het enige jammere natuurlijk van deze zaak is dat die niet echt live wordt uitgezonden.
Ja.
Want dat had het helemaal mooi gemaakt. Alleen de zaak in Georgia, daar zou dat bij kunnen gebeuren.
Ja.
Maar die heeft natuurlijk weer vertraging opgelopen.
Ja.
Omdat er gedoe was over de openbaar aanklager daar. Ook een democraten, maar die heeft wat dingen niet zo handig aangepakt. Dus dat is het enige jammere. Maar verder super interessant. En dankzij de journalisten die in die zaal zitten, kunnen we alles volgen.
Ja.
Dus lijkt mij zeker een reden om daar nog een keer over door te praten.
Nou, het voordeel van het nadeel dat er geen televisiecamera's bij zijn, is dat wij het in deze podcast interessant kunnen duiden. Ik hoop dat de luisteraars dat ook zo ervaren.
Ja, Raymond, nogmaals dank voor jouw komst weer. En wij gaan zeker nog een keer gebruik van je maken als de echte Amerika-kenner. En uiteraard blijven we de Manhattan-case op de voet volgen en geven we daarvan een update in aflevering 10. Maar we gaan dan ook samen met Willem Post in op de details van de Washington Capitoolzaak. Omdat er volgende week op 25 april ook een hoorzitting is bij de Supreme Court over de vraag of de claim van Trump op immuniteit voor strafbare feiten die een president pleegt al dan niet terecht is. Nogmaals Raymond, dankjewel.
Ja, graag gedaan. En doe Willem de hartelijke groet.
Zullen we zeker doen. En Boudewijn, jij ook weer bedankt als host van deze mooie podcast.
Tot aflevering 10.